Hallo, welkom bij het programma Aangeraakt van Radio Bloemendaal. We zitten in een serie uitzendingen waarin we de zeven deugden als zeven woorden van waarde belichten. En ik ben Mirjam Wolthuis en ik heb vanwege de 40 dagen tijd de temperantia gekozen. Dat is de deugd der gematigdheid. Oftewel, mag het wat minder, mag de auto wat minder groot, moet er echt zo dringend een uitbouw aan het huis, moet alles weer nieuw gekocht, is alleen het beste goed genoeg. Ik voel me soms met mijn 66 jaren zo ontzettend van de oude stempel. Als kind zag ik mijn vader een kapot apparaat repareren en kocht mijn moeder niet meteen nieuwe sokken als er een gat in zat, maar ze stopte dat. En we gooiden geen kliekjes weg of kapjes van het brood. Want voor al die welstand hadden mijn ouders gewerkt, beknibbeld en gespaard. Zo ben ik grootgebracht. En ik ben er eerlijk gezegd nog steeds dankbaar voor. Pas later kwam er meer financiële armslag. Maar dat genoeg genoeg is, dat bleef. Geen al te grote gekkigheid. Tuurlijk, het was ook wel eens wat te benepen. Maar nu, 50, 60 jaar later, in deze tijd van verzuipen in plastic, in steeds nieuwe huishoudmachines en uitpuilende tweedehands kledingwinkels, vraag ik mezelf af hoe ver ik afgedwaald ben geraakt van die vooral waardevolle gematigdheid van mijn ouders. Weemoedig en filijn bezong Wim Sonneveld die vooruitgang al. Die zogenaamde vooruitgang in de 70e jaren in zijn klassieker Het Dorp.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan?
Ik zou nog uren door kunnen klagen over de koeriers in de straat die weer wat komen brengen in een al te grote doos dat besteld is omdat het toch allemaal zo lekker goedkoop is. En over dat er mode gemaakt wordt om weg te gooien na een paar keer dragen. Weet je waarom je in de middeleeuwen de doodstraf kreeg? Heftige straf nogal, hè? Voor het stelen van een stuk gereedschap of een kledingstuk? Dat was omdat het schaars was. Omdat mensen het zelf hadden gemaakt. En het vaak van generatie op generatie werd doorgegeven. Het had waarde. Grote waarde, zowel materieel als emotioneel. Zien wij in onze consumptiemaatschappij de waarde van de dingen nog wel? De vraag stellen is een beantwoorden. Maar hoe kan ik het nu over gematigdheid hebben, zonder als vroeger was alles beter steeds te laten klinken? Of dat het zelfs wat moralistisch wordt? Alsof ik het zelf allemaal zo goed doe. Alsof ook ik niet al te veel heb en toch nog een paar nieuwe schoenen wil. En dan zomers lekker gaan kamperen voor het basic life, maar wel met elektriciteit natuurlijk. Voor het opladen van telefoon en iPad en de waterkoker niet te vergeten. Boter op mijn hoofd, ja zeker. En toch wil ik vandaag weer wakker schudden. Ook mezelf, bij de les houden. Ich habe genug, zingt Andreas Scholl in deze kantate van Bach over vervulling vinden in wat er is.
Thank you.
De Indiase filosofe Vandana Shiva kwam ik op het spoor door een introductie op haar denken in een overweging van Agnes Grond in de Dominicus in Amsterdam een tijdje terug. Vandana Shiva bekritiseert ons wereldbeeld, onze economie, onze manier van leven, onze ontwikkelingshulp, ons feminisme en zelfs onze milieumaatregelen. Voor jullie elektrische auto's, zegt ze, wordt het landschap ontgonnen om lithium te delven. En dat moet jullie dan groen maken. Een farce, noemt deze filosoof dat. Het hele neoliberale westerse marktsysteem dat de hele wereld besmet heeft, is niet meer houdbaar, zegt ze. De menselijke gulzigheid vraagt om grenzen. Leer nee te zeggen. Wil je meer? Neem dan minder. Shiva pleit voor leven met aandacht, verwondering en bescheidenheid, om te zorgen voor de aarde en minder te consumeren. Daarmee verander je ook iets, en ook jezelf. Ik citeer Agnes Grond uit haar overweging. Ga wandelen in plaats van winkelen. Repareer iets dat stuk is. Maak iets moois van iets ouds. Je zult zien hoeveel voldoening dat geeft en hoe waardevol iets dan wordt.
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. À la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous. C'est la mitraille, cette plaie qui m'entiraille, le palais des autres jours, hier et demain. Le vent les portera, une éthique en bandoulière, des crèmes. années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, l'infinité de destins en opposant, et qu'est-ce qu'on en retient?
Pak het boekje De Kleine Prins er maar weer eens bij. Altijd een goede gids in tijden van dwaling. Het werd geschreven door Antoine de Saint-Exupéry. Het is geen dik boek, zo'n 80 bladzijden met tekeningen ook. En je kunt het minstens op 3 manieren lezen. Als een vertelling over een ruimtereis. Als aanklacht tegen onze consumptie- en prestatiesamenleving. En dan ook nog als mystiek werk. Ik heb het nou gekozen natuurlijk vanwege die tweede, die aanklacht tegen onze consumptiesamenleving. Wanneer de kleine prins, een klein prinsje is het, de planeet Aarde aandoet op zijn reizen, ontdekt hij met een schok dat de mensen er enorme tuinen met rozen hebben, terwijl hij er slechts 1 heeft op zijn planeet. En met die ene roos onderhoudt hij dan ook een zorgzame relatie, waarin schoonheid en prikkelbaarheid beide hun plek hebben. Die ene roos is vervullend voor de kleine prins. Er meer hebben zou tekort doen aan de schoonheid van iedere roos op zich. En ik lees hierin: versnipper je aandacht dus niet te veel. Bewaar, schaf aan, doe wat je echt wilt bewaren, aanschaffen, doen, maar altijd met aandacht.
Thank you.
En heeft minderen en matigen niet ook met tevredenheid van doen, naast aandacht? Want als je tevreden bent met wat je hebt, dan hoeft er niet vanzelfsprekend meer bij. Het tegenovergestelde van tevredenheid is natuurlijk het afgunstig of jaloers zijn. En komt veelal voort uit een vaak irreële angst om tekort te komen. Het is die groene duivel van de afgunst die maakt dat je denkt dat het elders beter is. Dat jij hetzelfde groene gras als de buren moet hebben. Hebben, hebberigheid. Allemaal het tegenovergestelde van tevredenheid. Het is niet voor niets dat een van de 10 richtlijnen voor goed leven uit het Oude Testament al zegt: u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. Neem een voorbeeld aan de kleine prins, bij wie aandacht en ontvankelijkheid dankbaarheid oproept voor wat er is. Wees tevreden met wat er is en dan blijk je voldoende te hebben, dan ben je rijk. Vermoedelijk vraagt dat oefening. We zijn nu eenmaal begerige mensen en behoorlijk mateloos of eisend. Om genoeg te hebben aan wat er is en ruimte te maken voor wat van waarde en wijsheid is, is oefening gevraagd. Misschien ga ik nou een beetje kort door de bocht, maar ik denk wel dat we iets van het monnikenleven kunnen leren dat een strak en strikt dagritme hanteert. Zodat er prioriteiten kunnen zijn. Zodat je keuze kunt maken en zelfbeheersing kan beoefenen. Want dat vraagt discipline en training. Zoals elke opleiding volharding en enige mate van tucht vraagt. Want hoe kun je een kunst aanleren zonder regelmaat? De 40 dagen tijd is een goede tijd voor matiging en dus voor oefening. Maar een prettig stukje muziek erbij is dan wel weer fijn. Luisteren we naar Niels Fraam, Ambre. Thank you. vasten als een vorm van matiging heeft in alle religies een plek. Het is een manier van afstand doen, om ruimte te maken voor wat ondergesneeuwd dreigt te raken in de hectiek van alle dag. Ruimte maken om te herbronnen door uit al te vanzelfsprekende impulsen en begeerten te stappen. En ik, bij het voorbereiden van dit uurtje, ontdekte ik in de Kabbalah, de Joodse mystieke traditie, het begrip tsimtsum, dat van het werk tsum komt, dat vaste betekent. En daar horen wat mooie gedachten omheen die ik graag wil delen. Nou, vaste is dus je onthouden van iets. En in die Kabbalah is dat je onthouden precies datgene wat God deed om de schepping te laten beginnen. Ik probeer het uit te leggen. In het godsbeeld van de Kabbalah was in den beginne alles God. Er was niets anders dan God. En pas toen God besloot te gaan vasten, ja, ik zeg het nou veel te plat hoor, maar alleen zo kan ik het even uitleggen. Toen God besloot te gaan vasten, dat wil zeggen zich terugtrok en minder ruimte in dat al in beslag nam, toen ontstond er ruimte voor de aarde, voor al wat leeft en is. En dan wordt er het beeld steeds bij gebruikt, zoals de zee het strand doet bestaan door zich terug te trekken in eb. Zoals de zee het strand doet bestaan door zich terug te trekken tijdens eb. Het is een soort beeld ook, een mooi beeld misschien wel, van communicerende vaten. En ook een heel relationeel beeld dat ook richting de mens doorwerkt. Want als de mens het in zijn vrijheid op zijn beurt niet opbrengt om in zich weer ruimte voor God, voor de ruach, de adem Gods, te maken, dan dijt die mens eindeloos uit, net zoals God in den beginne, en dan is er geen tegenover, dan is er geen God meer. Dan bezet de mens die hele ruimte. En dan zal er weer niets zijn. Ook geen God, geen wereld, geen mensen. De mens moet zelf ook tsimtsum betrachten, omdat we alles anders opvullen met onszelf. Dat is bijna waar we nu zijn, in deze wereld. Tsimtsum zegt op een andere manier wat Vandana Shiva ook duidelijk maakt. Zonder begrenzing van onze westerse mensambities raakt de hele aarde ontzield, bezet. En dan weet ik ook wel dat dit allemaal denken en deze concepten, het is geen oplossing. Maar ik hoop wel dat ze helpen wakker te schudden. Opdat we, misschien tegen de tijd van Pasen wel, weer kunnen opstaan, in opstand komen en het anders gaan doen. Nou, daar wil ik het bij laten voor deze keer. De volgende keer buigt Joost van den Bogert zich over een andere deugd, namelijk die van de rechtvaardigheid. En we sluiten nu af met een energiek liedje over verbondenheid die leven mogelijk maakt. En het is van Dawn Landes en het heet I'm Your Mama. Ik groet u en wens u alle goeds.
You're my baby, I'm your mama, you're my honey, I'm your bee. You're my baby, I'm your mama, you're my sparrow, I'm your tree. You're my baby, I'm your mama, you're my honey, I'm your bee. You're my baby, I'm your mama, you're my sparrow, I'm your tree. Hey, little songbird, singing oh so sweet. You are my sugar, come on, give me a treat. You're my baby, I'm your mama, you're my honey, I'm your bee. You're my baby, I'm your mama, you're my sparrow, I'm your tree. If you be my songbird, I will be your tree. You are the message, I'm the melody. You're my baby, I'm your mama, you're my honey, I'm your bee. You're my baby, I'm your mama, you're my sparrow, I'm your tree. Songbird, songbird, I love to hear you sing. You are my wind now, baby, I'm your wing. You're my baby, I'm your mama. You're my honey, I'm your bee. You're my baby, I'm your mama. You're my sparrow, I'm your tree. You're my baby, I'm your mama. You're my honey, I'm your bee. You're my baby, I'm your mama. You're my honey bee.